Goed, heel wat anders vanavond. Ik neem jullie mee naar 1952. Wie leefde toen al? Ja, een paar mensen wel, de meeste niet. 1952, het was 1952 dat Florence Chadwick in het water sprong vol zelfvertrouwen. En ze denkt, ja, ik zwem van Catalina Island naar de vaste kust van Californië. Een afstand van 35 kilometer. Iemand ooit 35 kilometer gezwommen? Nee, geen ik ook niet. Een machtig eind. Maar ze was vol zelfvertrouwen. Zij was de eerste vrouw die het kanaal overzwom, beide kanten op. Ja, iemand met ervaring, een ervaren lange afstandszwemmer. Dus ze sprong vol zelfvertrouwen het water in. Maar op die dag was het mistig en het was kil en het was slecht weer. Zelfs de boten die haar begeleiden kon ze nauwelijks zien. Maar ze ging van start. Na 15 uur zwemmen werd ze moe. Ik kan me voorstellen, denk ik. 15 uur zwemmen, ik moet er niet aan denken. Maar goed, ze werd zo moe zelfs, dat ze smeekte van mag ik toch alsjeblieft het water. Maar haar trainer zei nee. Jij kunt het. Ga door. Jij kunt het. Het is niet zo ver meer. Nee, hou vol. Ga door. Het is heel dichtbij. Maar op een gegeven moment ging het echt niet meer. En ze stopte met zwemmen. Werd uit het water gehaald, in de boot gezet. En toen ze in haar boot stapte en naar de kust voer, zag ze dat het nog minder dan een kilometer was. Dus bijna, maar net niet. Ja, je zult het maar meemaken, toch? Ja. Goed, ik neem jullie vanavond mee, niet naar de kust van Californië, maar naar het noorden van Griekenland. Als het goed is, heb ik hier een afstandsbediening liggen. Ja, die is hier. Ik neem je mee naar het noorden van Griekenland, naar de Romeinse provincie Macedonië. Kijk, naar de grote stad Thessalonica. En we gaan straks lezen uit de Thessalonicenzen. Als je een Bijbel mee hebt, pak hem er vast bij, de Thessalonicenzen. En deze grote stad in het noorden van Griekenland. Is er ooit iemand ooit daar geweest in Macedonië, in Thessalonica? Iemand ooit? Ja? Niemand geweest daar? Oké. Okay. Ja, prachtige stad, Thessalonica. Deze stad, deze grote havenstad en ligt aan de Egeïsche Zee. Aan een hele grote snelweg, wel de Via Egnatia. Ja, was toen een hele grote snelweg, nu iets minder, een soort A1 zeg maar. Onze A1 loopt van Amsterdam naar de Duitse grens. Maar deze loopt van de Adriatische Zee hier links en de Zwarte Zee aan de andere kant. Dus helemaal door het noorden van het land. En dan kom je de plaats Thessalonica tegen. Thessalonica was een gigantisch grote stad, meer dan 100.000 inwoners. In die tijd heel groot. Het was het financieel centrum, dus als zakenman moest je daar gewoon zijn. Dat was the place to be. Internationale allure. Ja, zo'n stad was het. Maar goed, Paulus kwam daar. En laten we lezen wat Paulus schrijft in de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Ik lees vanavond het eerste hoofdstuk. De tweede brief aan de Thessalonicenzen, de versen 1 en 2 eerst maar eens. Dat gaan we lezen. En we gaan vanavond bidden als Paulus. Maar eerst dit, vers 1 en 2. Daar staat Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God onze Vader en Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Een machtig aanhef aan een gemeente, toch? Om dit zo te schrijven. En dit is van een zendingsteam die onderweg is. Wij onder andere bestaande uit Paulus, Silvanus, die ook wel Silas wordt genoemd. En Timotheus, die zijn samen onderweg met nog een paar mannen. Maar op een reis steken ze over naar Griekenland. En ik heb al eerder verteld dit stukje. Maar de eerste stad die ze daar aankwamen was de stad Filippi. Filippi, ja. Van de Filippenzen. Filippi. En Paulus die kwam daar en die wilde daar preken en hij had helemaal geen succes. Geen succesverhaal in Filippi. Ja, Lydia kwam tot geloof, weet je wel. Die liet zich daar dopen in het water, aan de rivier. En ze kwamen Paulus en Silas kwamen in de gevangenis terecht, hebben we net gehoord van Lotte, toch? Ja, nou, dat maken ze mee daar, in Filippi. In de gevangenis zaten ze. Ja, die gevangenbewaarder kwam tot geloof. Maar voor de rest, nauwelijks iemand, geen succes. En ze kwamen in die gevangenis terecht, moesten zelfs vluchten. En zo vluchten ze weg naar Thessalonica. Dat is die tweede stad, je kunt gewoon een pijltjes volgen. Thessalonica. En Paulus kwam daar en preekte daar 3 keer. 3 keer in de synagoge, 3 keer op een sabbat. En dan kwamen mensen tot geloof. Een paar joden kwamen tot geloof. En een groep vooraanstaande vrouwen, als je de Bijbel leest. Vooraanstaande vrouwen. Maar ja, dat is wat Paulus deed. 3 keer preken. En Paulus preekte daar, wat wij ook kennen, dat Jezus geboren werd. Dat hij stierf aan een kruis. Dat hij opstond uit de dood. Dat hij naar de hemel gevaren is. Dat hij straks een keer weer terug zal komen. En Paulus, ja, die verkondigde dit. En door het werk van de Heilige Geest kwamen deze mensen dus tot geloof. En zo stichtte Paulus een gemeente, staat er dan. Ja, nou, stichten, 3 keer preken aan een gemeente stichten. Ik vind het een beetje een groot woord, stichten. Ik weet niet of jullie het over. Maar zo begon dat. Er kwam een groepje tot geloof. Maar helaas kwam ook hier weerstand. In Thessalonica. Jaloerse joden die huren oproerkraaiers in om onrust te zaaien in de gemeente en ook in de stad. En weer moesten Paulus en zijn mannen vluchten, nu dus naar Berea. In Berea hadden ze aanvankelijk wat meer succes. Daar gingen de mensen echt bestuderen wat in de Bijbel staat. En nou ja, dat ging best wel goed eigenlijk, totdat de mensen uit Thessalonica ook in Berea kwamen. Ja, die hadden achtervolgd als het ware. En die maken hen het moeilijk. En toen moesten ze weer de benen nemen. En toen kwamen ze in Athene uit, heel ver weg in het zuiden. Athene, ook geen succesverhaal. En toen vluchtten ze maar naar Korinthe. In Korinthe bleef Paulus 1,5 jaar. En vanuit daar, vanuit Korinthe, schreef hij een brief aan de Thessalonicenzen. Ja, dan kun je een beetje het verhaal volgen. Dit is even de context. Paulus schreef daar die eerste brief aan de Thessalonicenzen. De teleurstellingen had hij op zak. Heel veel zelfs. Verschillende plaatsen aangedaan. Nergens een succes. En toch. Hij denk, schreef een brief. In het jaar 51. Dat is ongeveer 20 jaar na dat de Heer Jezus gestorven was, opgestaan was, naar de hemel was gevaren, dat de uitstorting van de Heilige Geest. Ja. Dingen stonden nog niet op papier. De Bijbel was er nog niet. Nee, het Nieuwe Testament bestond nog niet. Maar goed, deze eerste brief werd geschreven dus vanuit Korinthe. En dat deed hij om de gemeente te bemoedigen. En hij schrijft onder andere dit. Kijk, als je er even bij pakt, in bladzijde terug als het ware. Thessalonicenzen 5 vers 1. Daar staat, ik zal het hele hoofdstuk maar even lezen, tot en met 11. Want hij bemoedigt deze mensen met de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. Er stond niks op papier daarvan, maar hij zegt dit. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet het al, ik heb het al verkondigd daar, ik heb het gezegd. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten we dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door ons Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Deze eerste brief, hebben we net een paar versen van gelezen, is de oudste brief in het Nieuwe Testament. Het is de eerste brief die geschreven is. Nou, Paulus die schreef dus deze brief. En daarna kwamen er zulke goede berichten uit Thessalonica. Mensen die dat tot geloof waren gekomen. Er worden zulke goede berichten dat hij uit dankbaarheid een tweede brief schreef. We hebben net een stukje van gelezen. En we gaan straks nog de rest van het eerste hoofdstuk lezen. Waarin straks nog Thessalonicenzen 2 Thessalonicenzen 1 vers 3 tot en met 12. Die versen. En dat is het gebed van Paulus. Bidden als Paulus. En daarbij moeten we bedenken dat Paulus dat samenschreef met die andere mannen, met Timotheus en met Silas. Dit gebed van Paulus, de versen 3 tot en met 12, is in de grondtekst maar één lange zin. 10 versen, 1 zin. Zo'n Paulinische zin, zou je kunnen zeggen. Van allemaal komma's erin. En aan het eind weet je niet meer hoe het begon. Weet je, dat ze bij helemaal de draad kwijt. En daarom is hij in onze Bijbel in 4 zinnen geknipt. Dat maakt al een stukje leesbaarder. En we gaan zometeen die 4 zinnen door. En we zullen dat doornemen met de gedachte in ons achterhoofd van, wat kunnen wij nou leren van dit gebed van Paulus? Hij bidt voor die Thessalonicenzen. En wat kunnen wij hiervan leren? Ja? Ik zal het lezen. Deze verse. Het begint bij vers 3. Lees maar gewoon mee. De eerste zin van Paulus' gebed. Het begint bij vers 3. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders. Zoals het behoort. Omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit. En de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God. Dat begint de tweede zin, hè? Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven. Bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel, met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De derde zin. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Here en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Dan de vierde zin. Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en hij u al het en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt. En u in hem. Overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Tot zover. Het is een moeilijke brief. Een moeilijk gebed ook. Best wel heftig. Iemand zei, het wordt een warme preek. Nou, het is water en vuur. Het is hemel en hel hier. Hè? Dat mag wel gezegd worden. En dat kan best confronterend zijn. Best lastig voor sommigen. Maar de eerste zin. Die begint bij vers 3 tot en met 5. Wanneer Paulus en Silas en Timotheus aan de gemeente denken, kunnen ze niet anders dan dankbaar zijn. Dat hebben we gelezen. En uit dankbaarheid wordt deze hele brief geschreven. Maar het staat, we moeten telkens danken. We moeten God danken voor jullie. Want we zien dingen bij jullie gebeuren. Prachtige dingen. Ze hadden het zwaar gekregen. Die Thessalonicenzen. De verdrukking was gekomen. De vervolging was gekomen. De teleurstellingen waren gekomen. Maar ondanks dat, en misschien wel dankzij dat, was hun geloof vaster geworden. Hun geloof was gegroeid. En wat ook gegroeid was, was de liefde onder elkaar. Ze hadden elkaar weten te vinden en aan elkaar verbonden als het ware. Ja, dat was gegroeid. En daarom waren ze dankbaar. Want Paulus en Silas en Timotheus waren dankbaar voor die ontwikkelingen daar in die gemeente. In de liefde waren ze gegroeid. En ze staat zelfs bij, ze waren een voorbeeld voor andere gemeenten hierin. En daarom schrijft Paulus ook dit. Hij zegt, want wie is onze hoop en vreugde? Wie is onze erekrans wanneer we voor Jezus, onze Here, staan bij zijn komst? Wie anders dan u? Ja, u bent onze eer en vreugde. Die Paulus is zo blij met deze gemeente. In Thessalonica, ja, hij had er 3 keer gepreekt. Maar er was een gemeente ontstaan. God was ermee verder gegaan. Paulus had gezaaid en Paulus had God had die wasdom gegeven. En die gemeente was gegroeid. Er was van alles gebeurd in die gemeente. Dank aan God, dank aan de Heer. Alle eer aan hem. Wat er gebeurd was. Maar denk eens in. Wat moet dit positieve bericht, wat Paulus ontvangen heeft, een enorme bemoediging zijn geweest voor Paulus. Hij die overal weerstand ondervond. Hij die telkens tegenslag had ervaren. Telkens was de teleurstelling opgelopen, opgestapeld tot hier. En dan dit. Die positieve berichten uit die gemeente van Thessalonica. Hij is zo dankbaar. Hij vindt het geweldig. Ze groeiden in geloof. Want je geloof kan groeien. Zeker nog, geloof moet groeien. Als geloof niet groeit, dan is er iets mis. Ja. Jouw geloof groeit door je te verdiepen in Gods woord. En eruit te leven. Niet alleen die kennis op te doen, maar ook gewoon uit te leven. Weet je, een jongen die verkering heeft en die de brieven en de appjes en de berichtjes niet leest van zijn vriendin. Die bouwt die liefde niet op, die bouwt die relatie niet op, maar die breekt die af. Zo is het net met God ook. Als je zijn brief niet leest, als je er niet in verdiept en er niet naar leeft, dan bouw je de relatie met God niet op, maar breek je die gewoon af. Hoe simpel kan het zijn? Maar ik zo mooi vind van Paulus. Paulus begint deze brief met dankbaarheid. Hij begint met dankzegging. Hij zendt niet zomaar in het gebed een verlanglijstje naar God op, hè, wat bij ons vaak gebeurt. Heren, wilt u dit? En heren, wilt u dat van me regelen? En heren, ik heb hier een probleem. En heren, zo. Nee, hij begint met danken. Eerst dank. Had hij daar geen vragen? Heel veel. Maar eerst danken. En dat is een goede tip voor ons. Dat is de eerste tip die we kunnen leren ook. Begin met je gebed met dankzegging. En neem er rustig de tijd voor. Dank God. Onder alles. Die Thessalonicenzen, die stroomden over van liefde voor God en voor elkaar. Hoe geweldig moet dat zijn geweest. Wat een getuigenis. De mensen om hen heen moeten het gezien hebben. En Jezus zegt ook, als ze de liefde onder elkaar zien, dan zien ze mij ook. Dan zien ze de liefde van mij. Wat een getuigenis zal dat zijn geweest, ook naar die omgeving. En hoe is het hier? Met de liefde? Met de onderlinge liefde? Hebben wij aandacht voor elkaar? Hebben wij respect voor elkaar? Hebben we interesse in elkaar? Trekken we met elkaar op? Zijn jullie het voorbeeld voor andere gemeenten? Thessalonica was een voorbeeld voor andere gemeenten. Paulus kwam op andere plekken en zei, ja, kijk naar Thessalonica, daar gebeurt het. Oh, daar zijn ze goed bezig. Oh, dat is liefde onder elkaar. Dat zegt er ook van ons. Als Paulus hier zou zijn en naar een andere gemeente zou gaan, zou je zeggen, oh, daar in Bethel, daar moet je wezen. Daar gebeurt, daar is zoveel liefde onder elkaar. Goh, dat is wat hier staat, hè. Dat houden we zo even eruit. Maar goed. En blijven we ook volharden, ondanks de moeilijkheden, gaan wij door. Ondanks problemen en weerstand, verdrukking, vervolging. We hebben geen moeilijkheden hier. We hebben geen problemen. Kijk even naar de raad, die weet het altijd precies natuurlijk. Ja. Ja. Het zou wel ergens wel logisch zijn, want de Heer Jezus zegt, dan wees nog niet verbaasd, zegt de Heer Jezus. Want in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Ja. En de vijandschap in deze wereld neemt toe, dat zien we om ons heen ook. Hè? En de ware kerk vormt steeds meer een kleine minderheid. Komt steeds meer aan de zijlijn te staan misschien wel. En in, nou, maar wij houden vol toch? Ook al is het zwaar, ook al is het moeilijk, nog even volhouden. Doorgaan, volharden in het geloof. Dit brengt ons niet van de wijs toch? De gelovigen in Thessalonica, die werden in de gevangenis gegooid. Ja, die werden gemarteld. Die hadden vervolgingen te verduren. Een huis werd in de brand gestoken. En de bezittingen werden geroofd. En ondanks dat vertrouwden ze op God. Wat zouden wij doen? Wat zouden wij doen? Ik denk dat wij vragen zouden stellen. Als echte Nederlanders. Van Heere God, waar bent u nou? Heere God, hoe kan dat nou? Ik geloof in u en kijk eens wat er van komt. Wat een ellende. Ik denk dat wij die vragen zouden stellen, toch? En ja, okay, Heere God, wanneer komt het koninkrijk van u nou eens een keer? Wanneer helpt u ons nou eens een keer? Die dingen. Maar Paulus die zegt hier in deze brief, wat we net gelezen hebben, hij zegt, wees maar gerust, het rechtvaardige oordeel van God komt. En het feit dat jullie volharden in de verdrukking is een bewijs dat God er al mee bezig is. Het komt eraan. Goed, dat even over de eerste zin. Dan die tweede zin, die loopt van vers 6 tot en met 8. En het gaat over Jezus' terugkomst. Jezus' wederkomst. Straks, als Jezus terugkomt, zal Gods rechtvaardige oordeel hier op aarde zijn. De verdrukkers van nu zullen straks de verdrukten zijn. De rollen zullen worden omgekeerd. Maar zolang de gelovigen nog verdrukt worden, is dat een bewijs dat de dag des Heren nog niet gekomen is. In de krant stond het volgende, en je had hem al even gezien volgens mij. De vervolging stopt pas als Christus terugkomt. Ja, dat is wat de krant zegt. Nou ja, ik denk dat het best wel zo zou kunnen zijn. De dag des Heren is trouwens niet één dag, maar een dag des Heren is een periode van 7 jaar. Oftewel ook de grote verdrukking genoemd. Dat is de dag des Heren. De Thessalonicenzen hadden het zwaar te verduren onder hun stadsgenoten, hun eigen stadsgenoten. Moet je voorstellen, dat hadden ze jullie het moeilijk gaan maken. Of de mensen, of de stad waar je woont natuurlijk. Niet al iedereen komt in het hadden hier. Maar. En hierdoor zagen ze ook steeds meer uit naar de dag dat de Heer Jezus zou terugkomen en de zaak recht zou zetten. Het is als in Romeinen 8, vers 17. Want als we delen in het lijden van Christus, zullen we ook delen in zijn glorie. De openbaring van Jezus Christus zal verlichting brengen. Nu nog het lijden, straks de verlichting, zegt de Bijbel hier. Het woord wordt hier ook letterlijk zo genoemd, verlichting. Ik denk, het zal een hele opluchting zijn. Als Jezus komt, als Jezus verschijnt. Want eerst komt natuurlijk de Heer Jezus terug om de gemeente thuis te halen. Ja, dus dat geloof ik dan, hè. En bij de opname van de gemeente. En daarover had Paulus al eens eerder geschreven. In die vorige brief, de eerste brief, die zo bemoedigend was, waar hij zo goede reacties kreeg. Wij, die op dat moment nog leven, zullen met hen in de wolken worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. Wij zullen worden opgenomen. De opname van de gemeente. Een hele opluchting. Zo, allemaal de lucht in. Kijk. Zo. En 7 jaar later zullen we dan terug gaan komen. Na die grote verdrukking zullen we terugkomen. En zullen we met Christus verschijnen. En daar gaat het hier over. Op dat moment. Ja, indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. 1000 jaren lang. En het moment van wederkomst, dat schrijft Paulus hier. Daar heeft hij het hier over. Sinds de hemelvaart is de Heer Jezus aan ons oog onttrokken. Hij is bij zijn Vader in de hemel, voor ons nog verborgen. Maar hij zal geopenbaard worden. En daar gaat het hier over. De apocalyps staat hier, de openbaring. Je zou kunnen denken aan zo'n standbeeld. Zo'n standbeeld dat onder een kleed is en dan op een dag onthuld gaat worden. Zo'n nieuw standbeeld. Van tevoren weet je niet wat het zal wezen. En dan als dat kleed dan weggetrokken wordt, dan, oh ja, dat zo'n standbeeld. Nou, zo zal het zijn op de dag van de Heer Jezus ook. Nu nog een bedekking. Maar als die bedekking weggehaald wordt, zullen we hem zien. Iedereen kan hem dan zien. Dan wordt hij geopenbaard aan iedereen. Iedereen zou hem kunnen zien. Elk oog zal hem zien, staat in de Bijbel. Als die bedekking wordt weggenomen. Elk oog zal hem zien. Want zie, de Heere zal komen in vuur. En zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind. Om in grimmigheid zijn toorn te laten gelden. Zijn bestraffing in vlammen van vuur. Want met vuur en met het zwaard zal de Heer een rechtszaak voeren met alle vlees. Dat is niet de opname van de gemeente, dit is de wederkomst. Dat is heel anders. De opname van de gemeente, in een flits van een seconde zullen we opgenomen zijn. Ja, dit is heel wat anders, hier komen we terug. Hier komt hij terug om zijn koninkrijk te vestigen. Om eerst eens te strijden en dan het koninkrijk van vrede te bewerken op deze aarde. Over vuur, ik zei al, het gaat over water en vuur. We hebben het water al gehad van het zwemmen net. We hebben hier nou het vuur. De Heer zal komen in vuur. Want in het Oude Testament verscheen de Heere God vaak in vuur. Hij was in het vuur van de brandende braamstruik, bijvoorbeeld. Hij was in het vuur op de berg Sinaï. Toen daar de wet gegeven werd op die stenen tafel aan Mozes. Geschreven met de hand van God, met de vinger van God. En God strijdt voor zijn volk. Hij gaat voor het zijn volk uit om te strijden met vuur. Het vuur dat voor hem uitgaat, zingen we wel eens. Ja. Hij verslaat de vijand, dat moet je je nou voorstellen nu, op dit moment. Als Israël in strijd is. God en vuur, want onze God is een verterend vuur. En dat spreekt, dat vuur van God spreekt van zijn heiligheid. Van zijn glorie. Maar ook van zijn wraak en zijn vergelding. En dat is best heftig, hè, dit, als je dat zo leest. Denk aan het gebed van Paulus. Paulus had beter gaan het bidden. Over een vlammend vuur, over wraak. Hè? Vers 8, over vlammend vuur en over wraak. Als je dat leest, denk ik zo. Ja, de wraak. Ja, zegt de Bijbel dan. Want dit is de tijd van de wraak. De wraak van de Heere. Heere, u bent de enige die het recht heeft wraak te nemen. Niet aan ons, maar aan hem komt de wraak toe, zegt de Bijbel. Wraak. En die wraak die treft hier twee groepen mensen. In vers 8. Twee groepen mensen. De eerste staat bij hen die God niet kennen. Hen die God niet kennen. Hen die God niet willen kennen. Vanuit de natuur. Vanuit het geweten wat God in elk mens geplaatst heeft. Hadden ze God kunnen erkennen en herkennen. Romeinen 1 zegt dat ook heel duidelijk. En die tweede groep, wat hier ook benoemd wordt, zijn hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dus die hebben het wel gehoord, maar die zijn niet gehoorzaam. Ze doen er niks mee. Ze kennen het evangelie van Jezus, maar ze doen er niks mee. Ze leggen ze naast zich neer. En die twee groepen, die worden hier samengepakt en die treft het wraak van God. Zo. De wraak van de Heere. En de dag des Heeren, de dag dat Jezus komt, openbaring van Jezus, zal voor hen een dag van verschrikking zijn. Zo. Want God kan de zonde niet door de vingers zien. Wie denkt dat God, omdat hij liefde is, wel de zonde zal accepteren? Nee. Hij kan het niet. Hij moet de zonde straffen. Hij is heilig. En zijn oordelen zijn rechtvaardig. Trouwens, God oordeelt niet zelf, maar dat oordeel heeft hij overgedragen aan zijn zoon. Jezus Christus. Johannes 5, vers 22. Ja, dat is heftig, hè? En dan gaat het nog verder. In die derde zin, vers 9 en 10. Dan gaat het nog verder. Het gaat over het eeuwige verderf. Zo. Het eeuwige verderf niet ophouden te bestaan. Dat iets helemaal ophoudt. Het eeuwige verderf is wat anders. Hetzelfde woord komt ook terug in Lucas 5, vers 37. En dan gaat het over wijnzakken, oude wijnzakken. Waar nieuwe wijn in wordt gedaan. En wat gebeurt er dan? Die zakken barsten kapot. En dat is wat hier staat. Die barsten kapot. Het is niet een ophouden te bestaan, het is een te gronden gaan. En dat is de straf voor deze mensen. Die God niet kennen en die het evangelie niet gehoorzamen. Die straft deze mensen niet omdat ze een paar dingen verkeerd hebben gedaan. Een paar keer gezondigd hebben. Nee, omdat ze God moedwillig buiten hun leven hebben gelaten. Ze hebben hem niet willen aannemen. Ze hebben het evangelie van Jezus Christus niet willen gehoorzamen. Zeker niet. Ze willen ervan afzien. Ze hebben het niet willen aannemen. En daarom, zegt hier dit gedeelte, zijn ze in de eeuwigheid van God verwijderd. Ver van zijn aangezicht en zijn vrede en zijn macht. Weet je hoe ze dat noemen? Dat je in de eeuwigheid ver van God bent? Een woord met 3 letters. Een H, een E en een L. Dat is de hel. Zoals de Bijbel dat noemt. En weet je, en heel wat mensen die geloven niet dat er een hel bestaat. Of een eeuwig verderf bestaat. Ja. Anderen worden er onrustig van. En zeggen, ja, moet je vooral niet over hebben. Niet over spreken, want dat schrikt mensen af. Dat heb ik ook wel eens gehoord. Daar moet je vooral niet over hebben. Maar Paulus schrijft er dus wel over. En zelfs in zijn gebed heeft hij het over. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan. Ja. En Paulus zegt eigenlijk van, joh, dat hebben ze juist wel nodig. Dat hebben ze nodig om hun geloof te versterken. Hij schrijft die brief ter bemoediging. Dat hebben ze nodig als bemoediging. Waarom? Omdat ze nog eens goed beseffen. Ze waren op weg naar de hel, maar ze zijn door de Heer Jezus gered en nu op weg naar de hemel. Ja, dat is het idee hierachter. Ze zijn overgeplaatst van die macht van de duisternis naar het koninkrijk van licht. Dat is toch geweldig? En daarom noemt Paulus dat hier ook. Ja, weet je, niemand wil naar de hel. Ik heb nooit iemand tegengekomen. Die zegt, ik wil graag. Nee. Zelfs mensen die niet in de hel geloven, willen er niet heen. Iedereen wil naar de hemel. Maar in de hemel kom je alleen door het geloof in Jezus Christus onze Heer. Ja. Ik stel er zo voor, hè? Op een dag komen we bij de Heere God. En dan zal de Heere God aan ons vragen, wat heb jij gedaan met mijn zoon? En wat zul je dan antwoorden? Wat zul jij zeggen? En hoe zal God daarop antwoorden? Zal hij dan zeggen, oh, tuurlijk joh, goed gedaan, welkom, trouwe dienstknecht van mij, kom binnen, mijn koninkrijk, kom binnen. Of zal hij zeggen, wie ben jij? Ik ken jou niet, wegwezen. En die twee smaken heb je in de Bijbel ook. Wat zal God zeggen? Goed, dat is de 3e zin. Dan nog 1 zin, even kort over de 4e zin nog. Dat is vers 11 en 12. Daar bidt Paulus dat God met kracht in de gelovigen zal werken, zodat zij zullen leven zoals God het graag wil. Dat God zo in hen zal werken dat ze hun hemelse roeping waardig zullen leven, om het mooi te zeggen. Want God die werkt in hen, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. En dit alles, dit hele gebed, dat bidt Paulus, met maar 1 doel, is dat de naam van Jezus verheerlijk zal worden in de gelovigen en de gelovigen in hem. Het gaat hem om de naam van Jezus. Goed, wanneer heb jij voor het laatst zo'n gebed gebeden? Voor je kinderen? Voor je familie? Voor je gezin? Voor de kerk. Hoeveel energie steek jij in het bidden voor je kinderen? Bijvoorbeeld, hè? Dat ze zullen slagen voor een examen. Dat ze een goede baan zullen vinden. Dat ze gelukkig zullen zijn. Dat ze vooral niet te ver weg zullen gaan wonen. Ja, dat is ook heel belangrijk, toch? In plaats van te bidden dat zij een leven zullen leven dat een christen waardig is. De roeping waardig zullen leven. En we kennen het allemaal wel eens. En dan vraag je iemand, nou, hoe gaat het? En dan zeggen ze, nou, het gaat supergoed met onze zoon. Ja, hij maakt carrière als natuurkundig onderzoeker. Ja, en hij is de jongste directeur binnen zijn directieteam. Oh, hij doet het zo goed. Weet je, en onze dochter doet het ook goed. Die heeft psychologie gestudeerd. Oh, en die geniet zo van haar werk. Oh. En dan vraag je, en hoe gaat het geestelijk met ze? En dan wordt het even stil. Ze leven niet met God op dit moment. Maar we hopen dat het nog eens zal bijdraaien. Ja. Ze leven zonder Jezus. Weet je wat de Bijbel zegt? Is op deze aarde maar één naam gegeven waarom mensen behouden moeten, geen keus, moeten worden dan de naam van Jezus. Jezus, naam boven alle naam. En hem te kennen, weet ik. Hem te kennen is enkel genade. Amen. Is enkel genade om hem te kennen. Goed. Terug, 5 tips heb ik meegenomen uit het gebed van Paulus. Moeilijk gebed, zwaar gebed, heftig, hemel en hel, alles komt voor. Maar als eerste danken. Dat doet Paulus ook. Hij dankt voor de geestelijke groei die God geeft. En die Thessalonicenzen waren gegroeid in geloof. En ik hoop hier ook mensen gegroeid in geloof. Dat je zelf gegroeid bent in geloof. En dank daar maar voor. Als tweede, dank voor de liefde door Gods geest. En die is gegroeid, mensen, hier onder elkaar. Ik weet ervan. Ik heb het gemerkt de afgelopen jaren. Ik kom hier nu 12 jaar. Ik heb gemerkt dat er hier veel meer liefde is dan 12 jaar geleden. Ja, hoe durf ik dat te zeggen? Ik heb het gemerkt. Goed, dank ik voor. Dank er ook maar voor. 3. Dank voor volharding onder vervolging en verdrukking. Dus als het moeilijk wordt, ga door. Dank er maar voor. Dus als je allemaal dank hebt gedaan, je hebt overal voor gedankt, ga dan bidden. Bid om kracht en genade. Bid om inzicht en wijsheid. In de strijd die gaande is, er is een geestelijke strijd gaande. Want het is dan heel kort. Er is een strijd gaande. En dan als toppunt, als summum, als climax, prijs de naam van Jezus. Alles gaat om hem. Uiteindelijk komt bij hem terecht. Amen. Goed. 1952. Florence Chadwick sprong in het water. Zwemt een eind. En ze wordt moe. Na 15 uur zwemmen. En ze wordt uit het water getild. Ze blijkt slechts 1 kilometer van haar eindbestemming te zijn. 1 kilometer van de kust. Haalt het niet. De volgende dag geeft Florence een persconferentie. En ze zegt, ik maak geen excuses. Het lag volkomen aan mij. Ik heb gefaald. Ik heb gevraagd of ik uit het water mocht. Maar, zegt ze, ik denk dat ik had kunnen halen als ik de kust had kunnen zien. 2 maanden later bewijst dat ze gelijk heeft. Ze springt op een heldere, zonnige dag het water in en zwemt de volle 35 kilometer naar de kust van Californië. Het gebed van Paulus, wat we gelezen hebben, is voor mij als die trainer. Die trainer die tegen haar zei, jij kunt het. Jij kunt het. En hij zegt tegen ons en tegen de Thessalonicenzen, jij kunt het. Ga door. Volhouden. Ja, het is zwaar. Dat weet ik. Het is zwaar. We zien het. En het is niet zo lang meer. De kust komt in zicht. De eindbestemming wordt steeds zichtbaarder voor ons. De mist trekt op. En de hemel breekt open. En Jezus komt eraan. Amen. Amen.